Ik wil vandaag met u het punt bespreken van het punt de zeven dopen. De Bijbel zegt dat er in de schrift zeven dopen zijn. En niet één doop, zoals veel mensen vaak denken. En die wil ik graag met u bespreken. Ik wil beginnen met een tekst uit Efeze hoofdstuk 4, vers 4 en vers 5. Efeze hoofdstuk 4, vers 4 en vers 5. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Er is heel veel verwarring onder christenen op het punt van doop. En de reden is dat er zeven verschillende dopen zijn in de Heilige Schrift. Je hebt heel veel verschillende meningen tegenwoordig. Je hebt mensen die zeggen, nee, iemand hoeft helemaal niet gedoopt te worden. Dat zijn wat men noemt de hyperdispensationalisten. Die eigenlijk zeven brieven van Paulus als leerstellig voor deze tijd beschouwen en de rest niet meer. Die zeggen geen avondmaal, geen doop, geen lokale gemeente, geen getuigen meer. Je hebt ook mensen, en daar ben ik ook opgegroeid, die zijn protestanten, die zeggen ja, de doop is heel belangrijk voor het verbond. Daarnaast heb je de kerk van Rome, die zegt ja, de doop is belangrijk en die kan de oerzonde, de oorspronkelijke zonde wegnemen als je gedoopt wordt. En zo word je opnieuw geboren. En dan heb je ook bijbelgeloven die zeggen, nou eigenlijk is die zaak van waterdoop onbelangrijk. Niet volkomen onbelangrijk, maar die hebben de overtuiging. Wat belangrijk is, is gered te zijn door geloof aan het eeuwige ware op van Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Ten tweede, eeuwige zekerheid als iemand door genade aan het geloof in het bloed van Christus gered is. Ten derde, een plaatselijke bijbelgetrouwe gemeente en een absolute scheiding van kerk en staat. En dat zijn de bijbelgelovigen de laatste 2000 jaar geweest. En wat belangrijk is, is dat veel nieuwe bijbels een verandering hebben aangebracht in de tekst om het een en ander te veranderen. Onder andere wordt daar Handelingen 8 vers 37 uitgesneden als een voorwaarde om gedoopt te worden. Daarna is er natuurlijk het punt van moet je voorwaarts of achterwaarts gedoopt worden? Moet je water op het hoofd krijgen? Moet je ondergedompeld worden? En nogmaals, het principe is eigenlijk dat een waterdoop een beeld is van begraven worden en opstaan met Jezus Christus. We lezen in Romeinen hoofdstuk 6, vers 1, 2 en 3. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wie die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Dus het idee van een doop is eigenlijk een beeld van met Christus gestorven zijn, begraven en opgestaan zijn. Het water kan niet letterlijk de zonde afwassen, maar het is wel een beeld van iets, namelijk dat Christus, dat ze met Christus als opnieuw geboren mensen gestorven, begraven en opgestaan zijn. In 1 Petrus hoofdstuk 3 lezen we in vers 21, het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, die niet een aflegging is van de veiligheid des lichaams, maar die een vraag is, ener goede conscientie tot God, door de opstanding van Jezus Christus. Dus je moet een goede conscientie, een geweten hebben tot God, dat kan alleen zijn door geloof in het bloed van Jezus Christus, die dat vergoten heeft voor de vergeving van uw zonden. Nu een paar van deze verschillende dopen op een rij. Laten we beginnen met de eerste doop die in de schrift genoemd wordt. Dat is 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 1 en vers 2. Ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn. En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Nu, dit is een doop die in Mozes plaatsvindt. Het gaat om het hele volk Israël, dus een volk wat gedoopt wordt, inclusief de baby's en de vrouwen. En het is een beeld van de opname dat namelijk het volk door het water naar het beloofde land moet gaan. Ongeveer 2 weken voor het Joodse Pascha, dat daar, begin juni ongeveer, dat daar een volk door een wassermassa opgenomen wordt. En het is niet de doop die we zien in Efeze 4 vers 5. Het is een doop uit het Oude Testament. Nogmaals, een testament begint met de dood van de erfgenaam, Hebreeën 9 vers 16. En dat is op het moment dat Jezus Christus sterft. En hier zijn we onder Mozes nog 1500 jaar voor deze dood van de erfgenaam, de dood van Jezus Christus. Je ziet ook tegenwoordig dat heel veel moderne Bijbels hele satanische kaart daarin hebben, namelijk dat Israël niet meer door de Rode Zee, de Schelfzee gaat, maar door de zogenaamde Bittermeren ten noorden van de Rode Zee. Nou, men zegt dan van ja, die waren misschien zo 50 centimeter hoog of zo. Nou, als die 50 centimeter hoog waren, dan kan echt niet de machtigste leger van de wereld, de Egyptenaren, daarin voorkomen, kopje ondergaan en verdrinken. De tweede dood die we zien, wordt beschreven in Matteüs hoofdstuk 3, vers 11. Matteüs hoofdstuk 3, vers 11. En dan lezen we: ik doop u wel met water tot bekering. Dat is een waterdoop. Dat is niet de doop van Naaman, die zichzelf 7 keer doopt tot genezing van zijn vlees, die had lepra. Nee, dit is een geestelijke zaak die tot bekering dient. En Johannes de Doper, nogmaals, is niet in het lichaam van Jezus Christus. Hij is geen christen. Hij is de vriend van de bruidegom. Jezus Christus is de bruidegom. En degenen die gelovig zijn nu, die opnieuw geboren zijn, die zijn deel van de bruid. En hier zien we dat deze Johannes de Doper, heeft een doop als een voorbereiding op de openbaring van de Messias, Jezus van Nazareth, aan het Joodse volk. En daar hoort u niet toe. Johannes was 1 keer geboren uit het vlees en hij stierf. Maar degene die nu, zoals u, opnieuw geboren zijn door water en geest, water, de eerste geboorte, Johannes 3, en ten tweede geest, de tweede geboorte, door geloof in Jezus Christus, die zijn het Rijk, Koninkrijk van God binnengegaan, zijn 2 keer geboren. En nogmaals, als we dat even bekijken in het Johannes-evangelie, wordt deze doop nog eens een keer beschreven. In Johannes hoofdstuk 1, vers 31, lezen we: ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen dopende met het water. Met andere woorden, dit is een zondaar die onder Gods oordeel is. En het volk van God is onder Gods oordeel. In het Oude Testament waren de zonden weliswaar vergeven, de offers, maar niet weggedaan. En dit oordeel van God moest op de Messias, op Jezus Christus, komen. En daarvan is deze, het feit dat hij zich dopen laat, Christus zich laat zichzelf dopen, daarvan een beeld. Dus hier zien we in Matteüs 1, 2 en 3 dat Jezus Christus onder zondaren is. En nogmaals, dat is niet een doop waar u zich zorgen over hoeft te maken, want die doop van Johannes was een zaak voor Israël als volk, voor de Joden, voor het kruis. En u hoeft er geen zorgen om te maken als u Jezus Christus al als verlosser opgenomen heeft. En nogmaals, dat het geen invloed heeft, zien we nogmaals in Handelingen 19, dat daar 12 Joden zijn die met de doop van Johannes gedoopt zijn, maar nog niet de Heilige Geest ontvangen hebben. Dan de derde doop die beschreven wordt in het Nieuwe Testament, zien we in Matteüs hoofdstuk 20 vers 22. En daar lezen we: Jezus antwoordde en zeide: Galieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word? Zij zeiden tot hem: wij kunnen. Nu, dit is een doop die in verbinding staat met het lijden van Jezus Christus op het kruis van Golgotha. het Oude Testament zien we dat David vaak in psalmen spreekt, indirect van het lijden van Jezus Christus. Als hij zegt, ik lig in de diepte, het oordeel Gods komt op mij. Johannes de Doper zegt in Johannes 1, vers 29, zie, dat is Gods lam, welke de zonde voor de wereld draagt. In handelingen, pardon, in Exodus hoofdstuk 12 zien we het paaschalam. Daar mag geen water over gegoten worden. Het moet bewaard worden als een rein lam waar geen onreinigheid aan is tot de 14e van de maand. En Jezus Christus op het kruis zegt, mij dorst. In het Oude Testament zien we zondaren die onder de vloed komen, die met Noach, of eigenlijk via Noach op de aarde komt. En ook Jezus Christus gaat, wanneer als hij naar de hemel gaat, bij hemelvaart, door een grote waterhoeveelheid, die in Genesis 1 beschreven wordt, een water die tussen de eerste, de tweede en de derde hemel is. Dat is ook bijvoorbeeld de reden waarin we het punt van astronaut beschreven zien. Ja, dat zijn mensen die naar de de maan, de sterren vliegen. Nou, astro is het woord, astro, astrologie, astronomie, de kennis van de sterren. Maar naut is het woord nautilus, het heeft te doen met water, met marine. En dat betekent indirect dat inderdaad bij de sterren ook een watermassa is. Sterker nog, boven de sterren is er een watermassa, de derde van de tweede hemel scheidt. En nogmaals, als je het dus wilt nalezen, dat is een thema op zich, dat we wel eens een andere keer kunnen bespreken, zien we dat in Genesis hoofdstuk 1 vers 6 tot en met 8. Dat is het uitspansel tussen de wateren. En dat uitspansel zullen later de sterren, zon en maan in zich hebben in Genesis 1. Nu in Romeinen 6 zien we dat alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, zijn in zijn doop zijn dood gedoopt. Dus een geestelijke waarheid. En dat heeft te doen met zijn lijden op het kruis. Als hij daar in Johannes 4 met de Samaritaanse vrouw spreekt, dan zegt hij, zij die zullen de juiste God aanbidden, die aanbidden in geest en in waarheid. In de Heilige Geest en in de waarheid, verwijzende op zichzelf als de weg, de waarheid en het leven. En nogmaals, dat lijden is in verbinding met het feit dat wij door geloof aan het lijden en zijn bloed op het kruis en zijn opstanding opnieuw geboren kunnen worden. En dat is bij verre weg het allerbelangrijkste in deze preek. Als u nog niet opnieuw geboren bent, dient u opnieuw geboren te worden. In Johannes hoofdstuk 3 zegt de Heer Jezus tot Nicodemus, die als fariseer in de nacht tot hem komt, voorwaar, ik zeg u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu hij oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Nu zegt men vaak, ja, dat water is een verwijzing naar de doop. Nee, dat is het niet. U zegt, hoezo niet? Heb ik daarvoor een Grieks woordenboek nodig? Nee, u heeft gewoon een normaal verstand, geloof en een Nederlandse Statenbijbel nodig. Want in vers 6 wordt het nogmaals uitgelegd. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, punt komma. Dat is de eerste geboorte, de watergeboorte, uit het vruchtwater. Een mens moet eerst uit het vruchtwater van zijn moeder geboren worden. En daarna, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Dat is de tweede geboorte door de Heilige Geest. En die kan plaatsvinden door, vers 16, geloof aan Gods enige geboren zoon. Dan heeft iemand dat eeuwige leven. En zo wordt een mens opnieuw geboren. Dan de vierde doop die hier beschreven wordt in het Nieuwe Testament, is een doop specifiek voor het volk Israël. In Handelingen hoofdstuk 2, vers 37 tot en met 39 lezen we. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen en broeders? Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heer onze God toe roepen zal. Nou, het eerste is hier dat de vraag is mannen, broeders. Nou, die mannen, broeders zijn geen opnieuw geboren heidenen. Nee, de context is vers 5, Joden tussen Jeruzalem wonende. Joden, godvruchtige mannen van alle volken. Dan vers 14, dan zegt Petrus, gij Joodse mannen, gij alle die te Jeruzalem woont. Dan zien we in vers 22, gij Israëlitische man. Het publiek is Joods, niet heidens, zeker geen Nederlanders. En ten tweede is de vraag, wat zullen wij doen? En Paulus zegt ook wat je moet doen. Hij zegt niet, geloof aan de Heer Jezus Christus, je zult verlost worden. Zoals die Paulus daar zegt in Handelingen 16 tegen de gevangenisbewaarder in Filippi. Nee, hij zegt, bekeert u, dat is een werk. In ieder geval van u worden gedoopt, dat is een werk. Het is tot vergeving der zonde. En dan krijg je de gave van de Heilige Geest. Dus er zijn twee dingen die je moet doen. En waarvan moesten ze zich dus bekeren? Als je goed kijkt in vers 36. Zo weet dan zekerlijk het ganshuis Israëls, niet het ganshuis van de heiden of de Nederlanders, dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Gij zijn de Joden, de Israëlieten. Die hebben hem gekruist en daarvan moeten zij, vers 38, zich bekeren. Dat is een doop van Simon Petrus na het kruis, niet voor het kruis, dus onder het nieuwe verbond. En door de bekering, namelijk het zich bekeren van het feit dat ze de Messias gekruisigd hebben, en zich laten dopen in de naam van Jezus Christus, niet in de naam van de Vader, de Zoon van de Heilige Geest, dus een Joodse doop, krijgen ze vergeving van zonde en de gave van de Heilige Geest. En dat betekent dat ze de Heilige Geest nog niet hadden. Ook hadden ze het woord van God gehoord en geloofd. Maar dat kregen ze door iets te doen, bekering en je door water te laten dopen. En nogmaals, deze tekst is de standaardtekst die de meeste orthodoxe, protestante, katholieke mensen gebruiken om te bewijzen dat je zo de Heilige Geest op waterbespringing ontvangt. Nogmaals, het is een Joodse doop, niet een heidendoop, niet in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest, in de naam van Jezus Christus. Nou, ten vijfde wil ik zeggen, de waterdoop die wel degelijk belangrijk is, maar niet tot redding strekt. En dat zien we in Handelingen 16 als voorbeeld. Handelingen 16, vers 30 en 31. Nou is de apostel aan de heidenen Paulus, niet de apostel aan de Joden, Petrus. Maar Paulus is de apostel aan de heidenen. En die is daar in Filippi en predikt het evangelie. En we lezen daarin vers 30 en 31... Maar deze man die daar in de stokbewaarder, die dan wakker schrikt en zich het leven wil nemen. En hij zegt dan in, doe zelf geen kwaad, want daar zijn alle hier. En vers 30 lezen we, en hij buitengebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Nou, wat zegt Paulus dan? Bekeert u. En in ieder geval, die laten zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving en zonde, zult de Heilige Gave des Heilige Geest ontvangen. Dat zegt hij niet. Hij zegt, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En ze spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. En dan lezen we, en nam hem tot zichzelf, uren des nachts en wiesen van de striemen en hij werd terstond gedoopt en al de zijnden. Nou, waarom kon hij met al de zijnen gedoopt worden? Want hij was met al zijn huis aan God gelovig geworden. Op het moment dat ze tot geloof gekomen waren, dat zijn niet zijn heidenen, niet gered waren. Het geloof van Jezus Christus had ze gered. Daarna konden ze gedoopt worden. Nou, er zijn een paar belangrijke dingen. En het belangrijkste is eigenlijk dat u leert te vragen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dat Paulus zei in Handelingen 9 vers 6, toen hij de Heer Jezus op de weg naar Damascus trof. En nogmaals, in Handelingen 2, de Joden die moeten werken doen, ze moeten zich bekeren, zich laten dopen, dus ze krijgen ze de gave van de Heilige Geest. Dat is een ander antwoord als de heidenen in Handelingen 16, die moeten alleen geloven in Jezus Christus. En in Handelingen 9 is het voor een christen die nu moet leren te vragen, elke dag, Heer, wat wilt u dat ik doe? Nu, we zien het principe van de heidendoop nogmaals in Handelingen hoofdstuk 10, als Petrus daar naar Cornelius gestuurd wordt en dan de deur naar de heidenen mag opendoen en een hel visioen krijgt om zich daarop voor te bereiden. In Handelingen hoofdstuk 10 lezen we in vers 43, deze gaven gegeven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Met andere woorden, de heiden die hoefden zich niet eerst te bekeren en gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Nee, ze kregen de Heilige Geest door geloof alleen. En hoe werden ze dan gedoopt? Kijk eens nogmaals aan vers 48. Dat ze zouden gedoopt worden in de naam des Heer. In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Niet alleen in de naam van Jezus Christus. Dus nogmaals is een doop, een heidendoop. En zoals het ook in Matteüs 28 genoemd wordt, in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Nu, de zesde doop die in het Nieuwe Testament gevonden wordt, is eigenlijk de allerbelangrijkste doop. En als u dit luistert en u bent nog niet opnieuw geboren, is dat voor u het allerbelangrijkste. Niet zozeer een waterzaak, maar een zaak van de Heilige Geest. In 1 Korinthe hoofdstuk 12, vers 13 lezen we, want ook we allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Dat is de geestesdoop. De Heilige Geest is de Heer Jezus Christus hier op aarde. En, beter gezegd, de Heer Jezus is in hemel, maar de Heilige Geest neemt de plaats van de Heer Jezus hier op aarde als de trooster. En dat is de ene doop uit Efeze 4 vers 5. En daardoor worden we alle tot één lichaam gedoopt. En door die ene geest zijn we alle met de Heer Jezus Christus verbonden. We zijn volkomen in hem, zegt Kolossen 2 vers 10. We hebben daarom geen tongen spreken, talen spreken, tekenen voor, als bewijs dat de Heilige Geest in ons gekomen is. Die doop met de Heilige Geest is afhankelijk van geloof alleen, zonder gevoelens, zonder bepaalde uiterlijke tekenen. En ook de doden, christenen, zijn in het lichaam van Christus. En dat is onzichtbaar. Hè? Nemen we dan bijvoorbeeld Calvin of Wesley, Zwingli, Luther en dergelijke. En het is heel belangrijk dat mensen zeggen soms van ja, tongen zijn, of in talen spreken is een bewijs van de Heilige Geest. Maar 1 Korinthe 12, daarin lezen we in vers 29 en 30, hebben ze alle gaven? Dat is een retorische vraag. Nee, niet iedereen heeft diezelfde gaven. Daarnaast hebben we besproken in de les de vorige week, geloof ik, dat de tongen en talen meteen zijn opgehouden, omdat het een teken was voor Israël als volk. En God heeft opgehouden met Israël als volk te werken. En dat zal weer opgenomen worden na de opname van de gemeente. En dan zullen ook die talen en tekenen weer terugkomen. Daarnaast is het heel belangrijk dat u dient te zeker te zijn dat u eeuwig gered bent in de Heer Jezus Christus. Als u als zondaar door geloof alleen tot de Heer Jezus Christus gekomen bent en zijn bloed alleen door geloof heeft gevraagd uw zonden weg te wassen. U bent volkomen in hem, zegt Kolossen 2, vers 19, 11 en 12. Met andere woorden, er is een geestelijke operatie, heeft er plaatsgevonden dat uw ziel van uw vlees losgesneden is. Uw ziel is nu verlost door het bloed van Jezus Christus, Kolossen 1, vers 14. En de Heer Jezus met een geestelijk mes, zo te zeggen, uw ziel van uw vlees losgesneden en die ziel is eens en voor eeuwig gered. Dat vindt plaats op het moment dat u opnieuw geboren bent door geloof aan het bloed van Jezus Christus. Nu, de laatste doop die ik kort met u wil bespreken, wordt genoemd in Matteüs 3, vers 11. Matteüs hoofdstuk 3, vers 11 en lees ook maar vers 12 erbij. Ik doop u wel met water tot bekering, dat is de doop van Johannes, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben na hem te dragen. Die zal u met de Heilige Geest, dat is de geestesdoop die we net besproken hebben, dat is de tweede doop in vers 11, en met vuurdoop, dat is een derde doop. Er zijn drie dopen genoemd in Matteüs 3 vers 11. De doop van Johannes, dat geldt niet voor u, doop met de Heilige Geest, door Jezus Christus, die geldt wel degelijk voor u, en ik hoop dat u dit luistert. dat u met deze doop gedoopt bent. En ten derde, de doop met vuur. Dat is een andere doop. Wat is het voor een doop? Vers 12 wordt het verklaard. U hoeft geen Grieks en Hebreeuws te kennen. En u kunt gewoon doorlezen, dan begrijpt u het vanzelf. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en hij zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Dat is een onuitblusselijk vuur, een helle vuur, in de poel des vuurs. Dat is het eeuwige vuur. En deze samen, deze context toont eigenlijk aan dat het de hel is. En daar hoef je echt niet voor te bidden als sommige charismatische denken. Dat is een domme zaak om het ook te doen. Je gaat niet op bidden dat het helle vuur op je komt als je tot opnieuw geboren bent. Nee, dit is een zaak, een verwijzende om niet verloste mensen die het evangelie van de genade van God niet hebben willen aannemen en daarom in ongeloof doorleven en in de hel eindigen. En ik heb het vaak zo overdacht hoe dat uit moet zien, dat er daar zelen in die hel zijn, die zwemmen in die zee van vuur, die gaan onder, die komen naar boven. En nogmaals, die hel is bereid niet voor één enkele mensenziel, maar voor de duivel en zijn engelen. In het laatste vers, ik dacht het is in Jesaja, wordt het eens een keer beschreven, een verschrikkelijke toestand, zodat ze bedenken, in vers 24, ze zullen henen uitgaan en zij zullen de dode lichamen der lieden zien die tegen mij overtreden hebben, want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden en ze zullen allen vlees en afgrijzen wezen. Met andere woorden, het ziet er altijd uit alsof mensen die ziel die niet zal sterven, misschien in de vorm van een worm, in de vorm van een vader, de duivel die een slang is, daar de eeuwigheid zal doorbrengen. En mensen zoals u, als u luistert, u bent niet opnieuw geboren, u lacht er misschien een beetje om, u brengt uzelf naar de hel, omdat u niet gehoorzaam bent aan wat de Heer zegt in Handelingen 16, geloof aan de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Dat is de uitnodiging die de Heer geeft, als hij zegt, ik heb zonde, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Maar alleen zolang u nog leeft hier op aarde. De enige zonde die uw ziel in de hel brengt, is niet moord of hoererij of iets dergelijks, maar ongeloof. Wie gelooft, heeft het eeuwige leven. Die niet gelooft, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Als u in geloofsgehoorzaamheid tot Jezus Christus komt en zijn werk op het kruis voor u aanvaardt en daar uw geloof uw hand op legt, dan bent u met de geest gedoopt. Dat is de belangrijkste doop. Als u wil, kunt u daarna in water gedoopt worden, maar dat is geen voorwaarde voor redding.